In de nacht van 14 juli kan ik door omstandigheden de slaap niet vatten. Ik zie live de aanslag op Donald Trump in Butler, Pennsylvania. Er klinken een stuk of 5, 6, 7 schoten. Trump grijpt met zijn rechterhand naar zijn oor en verdwijnt achter zijn spreekgestoelte. Mensen in het publiek duiken weg. De veiligheidsmannetjes en te kleine onhandige veiligheidsvrouwtjes, voorzien van oortjes en zonnebrillen, duiken bovenop hem. Razendsnel begrijpt Trump het iconische moment. 59 seconden verdwijnt hij onder de katheter. Als een feniks uit de as herrijst hij met een bebloed oor uit een kluwe van veiligheidsmensen. "Let me get my shoes," zegt hij nog. Hij neemt het risico alsnog een kogel door zijn hoofd te krijgen, balt zijn rechter vuist en roept "Fight, fight, fight." Boven hem wappert de Amerikaanse vlag. Het is surrealistisch. Het lijkt allemaal in elkaar gezet. Deze iconische beelden maken Trump 4 maanden voor de verkiezingen de nieuwe president van Amerika. John F. Kennedy schoot onmiddellijk door mijn hoofd. De moord op JFK is een van mijn eerste echte actieve herinneringen. Ik was bijna 5 jaar en zat op die 22 november 1963 bij de kolenkachel met mijn Lego te spelen. Mijn vader kwam binnen en riep in paniek tegen mijn moeder: "Ze hebben Kennedy doodgeschoten." Trump als Vincent van Gogh, het is een aanslag, dat is duidelijk. Maar door wie? Dit kan je niet zelf enceneren of organiseren. Of misschien toch wel. Alles kan natuurlijk. Je moet openstaan voor ieder narratief. Toch hoor ik Trump niet tegen iemand van zijn eigen team zeggen: "Hey John, jij kan aardig schieten. Klim eens op een dak en schiet mij vanaf 130 meter een schampschot door mijn oor. Ik duik onder de katheter, herrees als een feniks uit de as, steek mijn vuist op en roep fight, fight, fight." Ik geloof veel, maar zo is het niet gegaan. Wat is het dan? Is het op een andere manier georchestreerd? Is het een lonely wolf? Eenzame wolven zijn niet te voorspellen. Denk aan de ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn of de Unabomber. Mensen die niet aangestuurd worden door geheime diensten, maar irrationeel en autonoom handelen uit een onduidelijk en onvoorspelbaar motief. Of is het allemaal veel geraffineerder? Ik ben inmiddels klaarwakker, heb mijzelf een drankje ingeschonken en wat popcorn erbij gepakt. Ik zit gekluisterd aan mijn laptop. Het moment van de inslag van de kogel langs het oor van Trump heb ik inmiddels meer dan 10 keer teruggekeken, stilgezet en uitvergroot. Mijn gevoel zegt dat er iets niet klopt. Niet veel later verschijnt een jonge man in beeld met een rode pet en rood haar. Dat is het mooie van deze tijd. Je bent er live bij als je tenminste wakker bent. En dat was ik toevallig. Samen met anderen zag de man met de rode pet een man op een dak met een geweer. Ze waarschuwden de politie en de veiligheidsmensen. "Hey, hey, hey man, there's a guy on the roof with a rifle." De police did, "Oh, yo, what?" "Ik wees naar de man op het dak voor ongeveer 2 of 3 minuten, zegt de man met de rode pet. Waarom is Trump nog steeds aan het praten, vraagt hij zich af. Daarna 5 schoten. Kwamen de schoten van dat geweer, vraagt de reporter. 100%. Zegt de man met het rode haar en de rode pet. Over de dader zegt de man: "After the shots, they blow his head off." Al snel komt de FBI met de naam van de dader, die is doodgeschoten nadat hij een stuk of wat kogels langs Trump heeft geschoten, 2 mensen zwaar heeft verwond en 1 toeschouwer heeft gedood. Het is Matthew Thomas Crook, net als Lee Harvey Oswald, een dader met 3 namen. Matthew Thomas de Boef. De mainstream media doen alsof er niet veel aan de hand is. CNN schrijft met chocoladeletters: "Secret Service rushes Trump of States after he falls at a rally." NBC schrijft: "Secret Service rushes Trump of the States after popping noises heard at a Pennsylvania rally." De andere dag verklaarde FBI dat de dader waarschijnlijk alleen handelde. Het eerste narratief dat naar buiten wordt gebracht is zelden het echte verhaal. Hoe kwam dit 20-jarige mannetje ongemerkt op het dak met een geweer op zijn rug op nog geen 130 meter afstand van Donald Trump? Op 15 juli kijk ik een interview van voormalig CIA-agent Larry C. Johnson met de voormalige scherpschutter Chris Whitcomb. "Is het om competentie van de geheime dienst of zijn ze medeplichtig?" vraagt Larry aan de ex-sluipschutter. "Het kan elementen van beide hebben," zegt Chris. "De Secret Service zijn goed getrainde professionals. Ze werken volgens vaste protocollen onder moeilijke omstandigheden. Federal, state en local werken samen. In dit geval voelde de president iets aan zijn hoofd. Als protocol gaat hij onmiddellijk naar de grond. Secret Service mensen, of ze nu democraat of republikein zijn, duiken voor een kogel. Het gaat om de mensen die in de buitenste ring al dan niet expres fouten hebben gemaakt. Van de moord op Kennedy is maar één filmpje, het Zapruder-filmpje. Van deze aanslag is eindeloos veel materiaal gemaakt met mobiele telefoons. Mensen hebben verklaringen afgelegd. Er is een man op het dak. Veel mensen hebben dit gezien. Waarom hebben de mensen die hiervoor aangenomen zijn geen actie ondernomen? Ze hadden door moeten geven dat Trump in gevaar is. Waarschijnlijk is dit wel gebeurd, maar was er verwarring. Volgens scherpschutter Chris hebben snipers en speciale agenten te maken met strenge rules of engagement. You cannot use deadly force unless you are 100% sure. De informatie over de man op het dak is rondgegaan. Dat heeft tijd gekost. Who is the guy on the roof? Is he one of us? Or is he a bad guy? Elk dak is eigenlijk altijd bezet door een good guy. Vandaar de twijfel bij de FBI-sniper. Wat doen we met die man? Het is niet onmiddellijk een complot, al leidt het wel tot speculaties, zegt scherpschutter Chris. De aanslag is 2 dagen voordat Trump zijn vice-president J.D. Vance bekend zou maken. Een paar dagen eerder ging Orbán met zijn vredesinitiatief voor Oekraïne niet langs bij Joe Biden en de NAVO, maar bij Trump in Mar-a-Lago, nadat hij eerst Zelensky en daarna Poetin en Xi in Beijing had gesproken. Alles heeft met alles te maken. Trump mocht niet aan de macht komen. Trump is op ongekende wijze gedemoniseerd. Dat is begonnen toen Trump in 2016 zei dat de oorlog in Irak een grote vergissing was. Kwade krachten willen oorlog. Ze willen de macht over leven en dood. Goddelijke macht. En natuurlijk Peppy en Kokkie centjes verdienen. Trump wil de oorlog in Oekraïne beëindigen. Tekende hij daarmee zijn doodvonnis of zit het toch anders? Je moet je afvragen waarom Trump niet is vermoord. Nog een keer, waarom hij niet is vermoord. Joe Biden is niet meer te handhaven. Wie gaat er nog campagnegeld steken in de man die in zijn broek poepte tijdens de D-Day-herdenking? En op de NAVO-top Zelensky aankondigde als Poetin. Een dag nadat ik dit heb opgeschreven, trekt Joe Biden zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Het maakt niet uit wie hem opvolgt. Trump wordt in november de 47e president van de VS. Kat in het bakkie met goedkeuring van de financiële krachten op de achtergrond. Een week na de aanslag zien we een kleine draai in de media. Mark Zuckerberg, het mannetje van Facebook, zegt in een interview met Bloomberg dat hij emotioneel is van de vechtersmentaliteit van Trump en dat het de reden is waarom veel Amerikanen houden van the guy. Benieuwd hoe de mainstream berichtgeving over Trump de komende tijd zal zijn. Wordt Trump de komende maanden salonveeg na jaren van demonisering? Het lijkt er nu al enigszins op. Trump is een protectionist. Hij wil hogere importtarieven. Hij wil de Amerikaanse maakindustrie herstellen. Geen Chinese auto-industrie net over de grens in Mexico, maar Amerikaanse autofabrieken in de VS. Zonder het Amerika van Trump, zonder zijn MAGA-beweging, kan het globalisme niet overleven. Heeft de deep state onder druk van haar financiers de koers verlegd en is Trump de man om die koers te gaan uitvaren? Alles lijkt erop dat de globalisten met hem in zee gaan. Daarom is hij niet vermoord. Trump is niet tegen oorlog. Trump is voor oorlog. Trump en Vance praten over het beëindigen van het conflict in Oekraïne. Tegelijkertijd praten ze oorlogzichtig over de confrontatie met China en Iran. Trump was tenslotte ook voor de vaccinaties en de lockdowns. In Syrië was het Trump die deze oorlog escaleerde. Op 3 januari 2020 werd de generaal van de Iraanse revolutionaire garde Soleimani gedood door een Amerikaanse droneaanval bij het vliegveld van Bagdad. Trump gaf de opdracht tot die moord. Hij beschreef Soleimani als de nummer 1 terrorist van de wereld. Oorlogen moeten gevoerd worden, de kassa's moeten blijven rinkelen. De unipolaire macht van de VS staat op het spel. Trump snapt het spel. De oorlog in Oekraïne is voorbij. Die oorlog is verloren. Daar valt geen eer meer aan te behalen. Die oorlog geeft Trump aan Europa, aan domoren als Rutte en Brekelmans. Hier, alsjeblieft, hebben jullie ook een oorlog. Veel succes. Trump wordt gefinancierd door de Zionisten. Trump gaat eerst de oorlog voeren die zijn financiers graag willen. een oorlog tegen Iran. Op 18 juli houdt Trump een speech van 1,5 uur tijdens de Republikeinse Nationale Conventie in Milwaukee. Op zijn rechteroor zit een vierkant verband. Hij zegt het volgende en ik citeer. Ik hoorde een geluid, iets raakte mijn oor, het moet een kogel zijn. Ik greep met mijn rechterhand naar mijn oor, die gelijk onder het bloed zat. Het was serieus, dat begreep ik. Ik liet me op de grond vallen. De agenten renden naar het podium. Great people. Ik voelde me veilig, want ik had God aan mijn zijde. De menigte sloeg niet op de lucht. Ze bleven zitten. Ze zagen dat ik in gevaar was. Ze wisten dat het een hoofdschot was. Het oor bloedt meer dan welk lichaamsdeel ook. Toen stopte het schieten. Een sniper schoot met een kogel de dader dood. Ik hoor hier eigenlijk niet te zijn. Yes, you are. Yes, you are, scandeerde het publiek. Ik sta hier omdat God het zo heeft gewild. Toen ik opstond, wilde ik iets doen voor de menigte die was blijven zitten. En schreeuwde, fight, fight, fight. De toehoorders in Milwaukee schreeuwen, fight, fight, fight. De hand van Trump doet mij denken aan de hand van Maradona, die in 1986 tijdens de WK-kwartfinale wedstrijd tegen Engeland scoorde met zijn hand. Op commentator Theo Reitsma na had niemand het gezien. Maradona zelf noemde het achteraf de hand van God. Je moet er 10 keer naar kijken voor je het ziet. Je moet beeldje voor beeldje afspelen. Een van mijn favoriete films is Blow Up uit 1966 van de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni. In die film maakt modefotograaf Thomas foto's in een park. Als hij de negatieven ontwikkelt en uitvergroot, ontdekt hij getuige te zijn geweest van een moord. Tijdens de leefbeelden van de aanslag bekroop mij onmiddellijk het gevoel dat er iets niet klopte. Intuïtie is een goede raadgever. De aanslag leek geanceneerd. Als fotoprofessor bekeek ik beeldje voor beeldje de aanslag terug. Direct na het schot grijpt Trump met zijn rechterhand naar zijn oor. Hij laat het oor los en gaat naar de grond. In een flits zien we zijn hand. Een hand die zijn oor al heeft beroerd na het schot. Een hand die heel duidelijk niet onder het bloed zit. Trump verklaart in Milwaukee dat niet zo hevig bloed als een oor. Waar is de VAR als je hem nodig hebt? Niets is wat het lijkt. En dan zien we hier 2 uitvergrotingen. Dit is het eerste shot wat ik heb stilgezet. Nadat Trump geraakt is, laat hij zijn oor los. Dat is dit moment. Maar net als Blow-up van Antonioni, heb ik dit beeld uitvergroot. En we zien geen bloed aan zijn rechterhand. Geen bloed aan zijn rechterhand. Nadat hij zijn bloedende oor heeft aangeraakt. En dan nu, zoals u gewend bent, een foto. Dat veiligheidsdiensten incompetent zijn, dat er altijd iets is waar ze niet aan denken, dat het mensenwerk blijft en dat mensen fouten maken, al dan niet expres, dat is evident. Zelf heb ik 2 van die momenten meegemaakt waar ik foto's van heb gemaakt. In 1996, toen ik voor de NRC Handelsblad een special maakte over de Amerikaanse verkiezingen van dat jaar, reed ik toevallig in de verkiezingskaravaan van Jack Kemp, de running mate van Bob Doyle, die het samen opnamen tegen Bill Clinton en Al Gore. We zien hier een foto die ik destijds maakte van deze veiligheidsman. Kijk, daar zien we hem. Op de achtergrond zien we Jack Kemp. En ik schreef toen al kleine stukjes bij mijn foto en dat wil ik nu even voorlezen wat hieronder staat.
Hier.
Daar gaat hij. Buiten ben ik nog niet de bocht om of daar komt Jack Kemp's verkiezingskaravaan. Er is een achterbuurt afgezet. Het wemelt van de politie en de veiligheidsagenten, zonder uitzondering voorzien van zonnebril. Ik loop gewoon door, vriendelijk klikkend naar de veiligheidsmensen. Ik ben al zeker 10 minuten op 2 meter afstand van Jack Kemp als ik word lastiggevallen door een PR-dame. Als ik die Kemp voor zijn kop had willen schieten, had ik dat allang gedaan. Maar nu moet ik wat formulieren invullen. Ik loop maar eens de achterbuurt in. Oh gee man, zegt de man. What is going on? Somebody killed? There are so many policemen around. Ik vraag hem of het gevaarlijk is in zijn buurt. Jazeker, zegt de man. Als jij hier s'avonds alleen rondloopt, kunnen ze je naar Holland sturen in een bodybag. Als ik nog wat foto's van de vertrek van Kemp wil maken, besluit de PR-dame dat mijn tijd helemaal voorbij is. Ze grist mijn pasje uit mijn handen en stuurt wat zonnebrillen op mij af. De ghetto boys kiezen mijn kant. Ze zaaien paniek bij de veiligheidsagenten door te roepen: Watch out for the Coca-Cola can. Watch out for the Coca-Cola can. Inderdaad. Ineens staat er onder het linker achterwiel van Kemp's auto een Coca-Cola blikje. Zo simpel is het dus om een vicepresident van vicepresidentskandidaat van Amerika op te blazen.
Ja, nou ja, goed. Dat was dus 1996.
Maar, zoals ik al zei, wilde ik twee fragmenten doen. En de tweede gaat ook over veiligheidsmensen. In 2014 was ik voor de zoveelste keer in Azerbeidzjan, waar ik werkte aan mijn project The Greek Connection. Een multimedia productie over de gaspijpleidingen vanuit de Caucasus, Azerbeidzjan, via Turkije, Griekenland, Albanië en Italië naar Europa. Ik had bij de Azerbeidzjaanse overheid een aanvraag ingediend om een portret te mogen maken van de leider van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev. Omdat ik die foto's allemaal zo slecht vond die van hem langs de weg hingen. Maar ik heb daar nooit antwoord op gekregen. Maar op een dag wandelde ik op de boulevard in Baku toen ik heel toevallig president Ilham Aliyev te midden van veiligheidsagenten zag aankomen. Ik rook mijn kans om hem te fotograferen. Toen ik mij met mijn camera tussen het gezelschap wrong, werd ik onmiddellijk hardhandig in mijn kraag gevat door een veiligheidsmannetje. We zien hem hier rechts op de foto. Ik weet niet of het te zien is. Dit mannetje greep mij onmiddellijk in mijn nek. Hij kijkt nog boos hoor. What are you doing? Riep ik verontwaardigd. I want to photograph my president. I am from Poland. In een flits herkende ik namelijk Jarosław Kaczyński, de voormalige premier van Polen, de tweelingbroer van Lech Kaczyński, die in 2010 was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De veiligheidsman schrok zich rot, liet mij los en ik kon mijn gang gaan. Iets verderop stonden golfkarretjes klaar om Ilham en de president van Polen naar het presidentiële kantoor te rijden, een kilometer verderop. Er sprongen twee fotografen achterop het golfkarretje van Ilham en de Poolse premier. Ik sprong erbij. De veiligheidsagent vertrouwde mij nog steeds niet. Maar als ik kwaad in de zin gehad, was hij te laat geweest. Over incompetentie gesproken. Maar goed dat dit oor van Trump dat niet... Maar goed, dat oor van Trump dat niet bloedde na het schot, blijft voor mij een raadsel. En wil ik dan nog eventjes het mannetje laten zien. Kijk, dit is een golfkarretje met de Ilham en de president. En dan zien we daar, even kijken, waar is die, dat mannetje? Kijk, ja, die zit mij nog steeds in de gaten te houden. En, maar ja, hij wantrouwde het wel. Maar ja, hij dacht, ja, als ik echt een Poolse fotograaf hier ga zitten lastigvallen, laat ik hem toch maar zijn gang gaan. Goed. Nou, dat was hem.